Door jouw ervaring op het Independer-platform te delen, kunnen wij een ander weer beter advies geven. Kijk hiervoor op independer.nl. Beter voor elkaar. Independer.
NPO Radio 1. KRO NCRW.
Burgemeester en wethouders bestempelen stukken geregeld tot geheim, zonder daar een degelijke motivatie bij te leveren. De gemeenteraad gaat er vaak mee akkoord, waardoor de burger verstoken blijft van cruciale informatie.
Wel een belemmering.
Reporter Radio met Niels Heidhuis.
Goedenavond, welkom bij onderzoeksjournalistiek van KRO NCRV. Straks stroomstress bij de zuiderburen. Eerst het probleem van geheime stukken bij gemeenten. Wilt u meepraten? Twitter dan met de hashtag geheim. Voor als u het niet wist, in Nederland worden door burgemeester en wethouders en de gemeenteraad bepaalde zaken in het geheim behandeld. Vaak kwesties met grote financiële risico's, waarover u en ik geen informatie krijgen. Reporter Radio deed onderzoek en sprak verschillende raadsleden.
Ik voelde wel een belemmering in mijn controlerende rol.
Ja, en voor mij is het heel simpel. Op het moment dat er tientallen miljoenen weg zijn, verspeeld zijn, zonder dat daar lering van uit wordt getrokken, is wat mij betreft niet veel meer geheim. Ik vind dat dan moet gewoon verantwoording worden afgelegd.
Maar zo eenvoudig ligt het niet volgens veel colleges van BMW. Burgemeester en wethouders bestempelen informatie maar al te gemakkelijk tot geheim, zonder daar degelijke redenen bij te geven. Samen met de Vereniging voor Raadsleden deed Reporter Radio een online enquête onder raadsleden. Straks alle resultaten, maar dit is alvast een belangrijke uitkomst.
Meer dan de helft van de raadsleden heeft problemen met de motivatie die het college van BMW al dan niet geven. Toch moeten de raadsleden vervolgens beslissen of de stukken geheim moeten blijven.
Ook blijkt dat een dossier dat eenmaal geheim is verklaard vaak later niet alsnog openbaar wordt. Dat geldt bijvoorbeeld voor de miljoenenkostende bouw van het stadhuiskwartier in Deventer.
Tot het moment dat de gemeenteraad besluit om die geheimhouding eraf te halen, blijven die stukken geheim. Tot in lengte vandaag.
De geheimhouding is onduidelijk geregeld in de wet, stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Uit onderzoek blijkt dat de wet in de praktijk daardoor niet goed functioneert. Er zit een gat in de democratische controle. Hier in de studio praat ik erover met plaatsvervangend landsadvocaat Erik Daalder. Hartelijk welkom, goedenavond. En hoogleraar bestuurskunde Leo Huberts. Ook van harte welkom. Meneer Daalder, we horen hier eens geheim is altijd geheim. Is dat ook uw indruk?
Nee, dat is niet juist. Het systeem is als volgt. Het college van BMW kan, als er een bijzondere reden voor is, een belang dat rechtvaardigt, geheimhouding opleggen. Die geheimhouding moet dan vervolgens door de raad worden bekrachtigd. Maar de raad kan ook enige tijd later weer besluiten om vanwege gewijze omstandigheden die bekrachtiging eraf te halen.
Dat kan. Maar gebeurt het ook?
Dat weet ik niet. Ik ben geen onderzoeker. In ieder geval kan een raadslid erom vragen en dan moet de raad er een beslissing over nemen.
Ja, we hebben u gevraagd omdat u dicht op deze materie zit. Deventer bijvoorbeeld heeft u om advies gevraagd, hè, over hoe om te gaan met bijvoorbeeld het raadplegen van een externe deskundige. Daar komen we zo meteen op. Hier dus ook Leo Huberts. Hij is hoogleraar bestuurskunde aan de VU in Amsterdam. Lekken, dus die informatie vervolgens toch verspreiden, is strafbaar. Gebeurt het vaak in Nederland dat het toch gelekt wordt?
Als er vertrouwelijke informatie gelekt wordt, dan is dat in ieder geval een integriteitsschending en dan kun je voor het gerecht komen, of in ieder geval kan er een intern onderzoek volgen.
Ook als je morele redenen hebt om van de geheimhouding af te wijken?
Een onderzoek kan altijd. Wat de conclusies daarvan zijn, is natuurlijk een tweede. Maar we hebben wel wat gegevens over integriteitsschending. Misschien is dat wel interessant. Wij doen onderzoek naar de integriteit en de kwaliteit van het bestuur. Dat is natuurlijk breder dan bijvoorbeeld een thema als geheimhouding of het lekken of het omgaan, misbruik en lekken van informatie, zo heet het in ons onderzoek. Als je kijkt van alle integriteitsonderzoeken, dus naar belangenverstrengeling, corruptie, fraude, wangedrag in de vrije tijd, omgangsvormen. Als je naar al die onderzoeken bij gemeenten kijkt, dan is ongeveer 6% daarvan gaat, het zijn gegevens van een paar jaar geleden, gaat over het misbruiken en lekken van informatie. Wat wel relevant is om daar misschien aan toe te voegen, misschien krijgen we die voorbeelden ook nog, dat het nogal erg verschilt tussen diensten of onderdelen van het overheidsapparaat. Kunt u zich ook wel voorstellen, voor de politie bijvoorbeeld, is hoe je met vertrouwelijke informatie omgaat, met registers omgaat, met is natuurlijk heel cruciaal, heb je constant mee te maken.
Dat weegt veel zwaarder dan...
En daar is 12% van de interne onderzoeken gaat daar over misbruik van en lekken van informatie. Ja. Het is daar ook...
Maar goed, over het algemeen gaat het dus om 6% van de gevallen. Er zijn overigens ook raadsleden die principieel niet willen lekken, maar die wel graag een externe deskundige in willen huren. En dat kan ook niet zomaar, want die deskundige die is natuurlijk niet zomaar gehouden aan die geheimhoudingsplicht. Het raadslid mag dus niet met hem overleggen. Bij dat pleit krijgt Marcel Elfrink van de partij Gemeentebelang in Deventer steun van raadsgriffier Hans Peet. Verslaggever Itz Nicolai zocht hem op.
De stukken waar geheimhouding op bekrachtigd is, daar kun je als burger, die krijg je als burger niet vrij. Ik voelde wel een belemmering in mijn controlerende rol.
Geheime stukken bij de gemeenteraad. Raadslid Marcel Elfrink heeft er in zijn raadswerk last van. Maar hoe werkt dat nou eigenlijk? Hans Peet, raadsgriffier van de gemeente Deventer, laat het ons zien.
Tot ongeveer een jaar geleden waren wij in Deventer gewend om de geheime stukken in een kastje op te bergen.
Dat staat daar?
Of... Ja, dat kastje dat is hier net achter. Ja, ik kan het laten zien. En ik heb niet eens meer het sleuteltje, zie ik aan mijn sleutelbos. Maar als het goed is, wordt daar nu niks meer bijgelegd. Want wij hebben besloten een jaar geleden om alles digitaal beschikbaar te stellen aan de raadsleden. Het is geen geheim overzicht, hè? Het is een overzicht van geheime stukken. Dus het overzicht mag jij best zien. Dat is openbaar.
Want ja, ik word niet vervolgd als ik dit nu zie.
Nee hoor, en ik ook niet. Nee, want het lijstje zijn allemaal onderwerpen die ook op de agenda van de raad op die manier hebben gestaan. De openbare agenda en waar de raad een besluit op heeft genomen. Nou, ik pak hier het lijstje. Nou, en je ziet, het is...
Toch een flinke lijst.
Het is ruim 2 A4'tjes en we gaan terug tot 2007. Ongetwijfeld is voor 2007 zijn ook nog wel stukken geheim verklaard. Maar dat zit misschien in de diepe archieven. Dat weet denk ik niemand meer. Het begint bij het college van burgemeester en wethouders. Hè. Ambtenaren bereiden een voorstel voor. Dat wordt voorgelegd aan het college van BNW. En het college van BNW besluit dan die geheimhouding op te leggen. En op het moment dat dat stuk dan aan de raad wordt aangeboden, is het geheim tot aan de eerste raadsvergadering. Dan wordt er dus over gestemd, want dan hebben we het op de agenda gezet. En de raad besluit dan die geheimhouding te bekrachtigen. Daar is nog best een hoop over te zeggen, want op het moment dat de raad dat doet, maakt de raad zichzelf ook monddood. Dus ik vind het belangrijk dat de gemeenteraad ook goed afweegt of het wel of niet terecht is dat het geheim is. Ja, het gaat vaak over grondposities, hè, waar het belang van de gemeente er niet mee gediend is als projectontwikkelaars precies weten welke gronden interessant zijn voor een gemeente, want dan kunnen ze daarop speculeren. En dan kost het de gemeente en daarmee de gemeenschap gewoon geld.
Logisch dat bepaalde stukken geheim zijn. Maar het wordt een probleem als je als raadslid geen kennis van zaken hebt. Zo vond Marcel Elfrink, raadslid in Deventer, een moeilijke kwestie in het geheime kastje.
Een eenvoudig kastje waar een vak in zit. Waar, geheime stukken. Ja, geheime stukken. We kunnen er even in kijken. Ja, er ligt nog iets in, hè? Een oud stuk. Eikendal, ja, je kunt er doorheen kijken door die spleet. Eigenlijk zouden die...
Het is niet heel geheim.
Nee, zo ziet het er niet uit. Als je er hard aan trekt, krijg je hem open. Op 22 februari 2012, bijlage 4, financiële samenvatting stadhuiskwartier, is het geheime stuk. Ja, dat is een heel dossier. Deventer zijn al jaren plannen om zeg maar een nieuw stadskantoor te gaan bouwen. Plan wat heel veel discussie los heeft gemaakt en nog steeds maakt in de gemeente Deventer. Ik ben als raadslid, ik ben geen bouwkostendeskundige. Dus dat op dat moment ligt er in het geheime vakje waar we net naar gekeken hebben, ligt de financiële bijlage. Ja, dan denk je voor zo'n project, dat is een heel pakket. Nou, het was voor dit project, waren het 4 A4'tjes. Alleen dan zit je in deze kamer en heb je die 4 A4'tjes. Ja, dan denk je, is dat realistisch wat hier voor ligt? Of is dat heel rooskleurig ingeschat? Of zeg het maar. Hier in Deventer hebben we ook een project gehad, een fietstunnel. En begroot op 3 miljoen en dat heeft uiteindelijk 8 miljoen gekost. Nou, kijk, om dat soort zaken te voorkomen, bouwden wij dat plan gewoon ook nog eens voorleggen aan een externe bouwkostendeskundige.
het toenmalige college, we waren oppositiepartij op dat moment, gaf ons die ruimte niet. We hebben die deskundige, we hebben bewust een deskundige gezocht ver buiten de gemeente, dus in Rotterdam, een externe deskundige. Die wou zelfs tekenen voor de geheimhouding. Maar het college op dat moment, en zeker de wethouder die erg voor dat project ging, zeg maar, ja, stond het niet toe. Er is een burger geweest die met een WOP-procedure, met de openbaarheid van bestuur geprobeerd heeft om die stukken vrij te krijgen. De rechter op dat moment zei tegen die betrokken burger van uw beroep op de WOP, daar gaan we niet in mee, want u bent, er ligt geheimhouding op. Alleen een raadslid, een betrokken raadslid, kan dat aanvechten.
Een burger heeft dus geen enkel recht op geheime stukken. Maar zelfs voor een raadslid die een deskundige wil inschakelen, is het geen sinecure. Marcel Elfrink spande een rechtszaak aan.
En daar is toen uitgekomen, want het was al even discutabel, moet je dat nou, dat bezwaar en beroep richten aan de gemeenteraad of aan het college? Nou, we hebben het aan het college uiteindelijk gericht. Hè. We willen die stukken openbaar hebben. Het college heeft het opgepakt, daar is die rechtszaak over gevoerd. En uiteindelijk heeft de Raad van State gezegd, nou, ja, dat is eigenlijk een vormfout. Want het college had dat door moeten sturen naar de gemeenteraad. Want die heeft de geheimhouding bekrachtigd. Dus eigenlijk na 2 jaar procederen waren we nog niet veel verder. En zijn die stukken nog steeds, tot op heden, nog steeds geheim. Door die gang naar de rechter werd duidelijk dat zeg maar met name dat raadplegen van een deskundige, Als dat mogelijk gemaakt zou kunnen worden, dat zou al een deel van het probleem kunnen oplossen, zeg maar. En we zijn in overleg met de Griffie, met de plaatsvervangend landsadvocaat, hebben we een initiatiefvoorstel voorbereid nu, waarbij we mogelijk gaan maken dat oppositie of collegepartij, maakt niet uit, maar dat je dus als raadslid externe deskundigen kunt gaan raadplegen. Voor het eind van het jaar hoop ik dat we dit initiatiefvoorstel erdoor hebben. Zodat we in het nieuwe jaar weer een stukje betere democratische proces in Deventer voor elkaar gekregen hebben. We merken dat het gewoon overal speelt. Iedereen zit hiermee te worstelen. En ik denk dat dit een mooi voorbeeld kan zijn wat landelijke navolging gaat krijgen.
Een reportage van It's Nicolai. Ja, die plaatsvervangend landsadvocaat die zit hier, Erik Daalder. U bent geconsulteerd door Deventer. Daar wil men dus een externe deskundige kunnen inhuren. Waarom kan dat niet?
Nou, het probleem is dat op het moment dat geheimhouding wordt opgelegd door het college en de raad die geheimhouding bekrachtigt, ben je als individueel raadslid verplicht die geheimhouding te bewaren. Mm-hmm. En op het moment dat je die stukken meeneemt naar een ander en ze aan een ander geeft, dan schend je die geheimhoudingsplicht. Dus in essentie is dat het probleem.
Maar waarom geeft dan burgemeester en wethouders niet toestemming om ook die deskundigen een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen? Dat is toch opgelost?
Nou ja, dat is het probleem van die hele discussie rond geheimhouding in deze context. Het is voor een belangrijk deel een politieke discussie en niet een juridische discussie. Het probleem is dat je zou je kunnen voorstellen dat als een college zegt, nou, wij willen een bepaald plan uitvoeren, mm-hmm, dat is uitvoerbaar, we hebben het laten uitrekenen, we hebben een rapport van de deskundige, dat een raad zegt, ja, ik wil dat toch nog een keer laten toetsen. En dat kan ook met betrekking tot geheime stukken. Nou, zijn er 2 mogelijkheden. De ene mogelijkheid is dat het college zegt van, nou ja, dan vragen we nog een deskundige. Andere mogelijkheid is dat de raad zelf een deskundige vraagt. En mijn idee is ook dat je in zo'n situatie moet kijken of de raad niet gewoon kan besluiten om zelf ook een deskundige in te huren. Ja. En als je dan heb je vrij makkelijk, kan je het dan regelen, dat het college zegt, nou oké, prima, dan kan de deskundige naar kijken.
Wat is daarvoor nodig om dat mogelijk te maken?
Ja, het is in wezen een politiek oordeel.
Het beschikbaar maken van zo'n externe deskundige.
Ja, het is een oordeel van de raad. De raad is degene die zal moeten beslissen of
om dat
van het college. Ja, in eerste plaats het college. En in de tweede plaats de raad, of als het college niet wil meewerken, of de raad dat van het college kan afdwingen.
Want als je dat dus besluit, als je dat politieke besluit neemt, dan is het juridisch mogelijk.
Ja, daar kun je een oplossing voor vinden.
Dan gaat u niet als landsadvocaat en
dan ik heb als landsadvocaat helemaal niks mee te maken. Ik ben gewoon advocaat. Er is een oplossing voor te vinden, maar dat zit hem voornamelijk in de politieke besluitvorming.
Maar kan dat niet nu ook?
Leo Hubert.
Kan het niet nu ook al?
Nou ja, je kunt je...
Het gaat om de meerderheid van de raad af. Als de meerderheid van de raad vindt dat iedereen het recht moet hebben... of dat ze gezamenlijk nog eens een keer een check willen doen... of dat of die kennis adequaat is en of die informatie klopt... dat kun je overlaten aan in zo'n raad zitten of in een raad in totaal. Maar er is een meerderheid van die raad toch al nodig in uw...
Over het algemeen is dat inderdaad zo. Het hangt wel een beetje van de situatie af. Mijn idee is dat we zouden moeten nadenken... en dan zeg ik, ik zeg het heel voorzichtig, zouden moeten nadenken... of het niet denkbaar is dat in bepaalde gevallen... Een raadslid dat zich wil laten adviseren over bepaalde stukken... Ja, daar in eerste zin overleg met het college... en daarna in overleg met de burgemeester als voorzitter van de raad... kijkt of daar niet een oplossing voor te vinden is.
Ja.
Dat is nog iets anders.
En als we die gedachte hier even laten gaan... Wat, welke kant gaat het dan op, Hubert? Je bent hoogleraar bestuurskunde.
Hubbers, Leo. Hubbers. Kijk, het gaat natuurlijk om een soort van koudwatervrees. Een meerderheid en een minderheid. En de meerderheid zegt van dit blijft geheim... omdat die minderheid iets anders wil of er tegen is. En dan wordt ook de minderheid niet toegestaan... om die cijfers nog eens te laten controleren. Ja, ik ben geen jurist, dus dat is een beetje een ander...
Maar dat is juist politiek.
Het is politiek bestuurlijk en ik zou... Het zou bijvoorbeeld in termen van een gedragscode... of in andere zin zou men samen kunnen afspreken. Want de coalitie van het ene jaar is de oppositie van het andere jaar. Mm. Dat wil je de raadsleden de kans geven... om adequaat hun controlerende taak uit te oefenen. Dat ze dan ook in staat gesteld moeten worden om informatie... ook vertrouwelijke informatie, te checken, voor te leggen aan externe deskundigen... mits die externe deskundige zich ook binnen die ruimte van de vertrouwelijkheid beweegt. Dat is natuurlijk van de gekke, althans.
Ja, maar dan zegt u het allebei, hè? Van je zou, het is denkbaar dat je daar een richtlijn voor maakt.
Ja.
En in Deventer wordt eraan gewerkt. Maar wordt er ook landelijk aan gewerkt?
Nee, volgens mij niet. Nee, het is, ik ken die Deventer kwestie zijdelings. Daar is men daar inderdaad over aan het nadenken. Kijk, wat je natuurlijk niet moet hebben... is dat ieder raadslid zijn eigen deskundige gaat raadplegen. Want dan krijg je een situatie dat die geheimhouding wordt uitgehold. Je moet zoeken naar een oplossing.
Maar dan is die informatie bij zoveel mensen bekend... dat het geen geheimhouding meer is.
Dat is niet uitgesloten. Ja, dus dat moet je dus niet hebben. En bovendien gaat het natuurlijk ook om de vraag wie de deskundige is. Want je kunt natuurlijk ook... zeggen, ja, mijn broer is ook de deskundige. Die weet ook wat van bouwen, die is aannemer geweest.
Of ik ken nog een journalist, die is ook deskundig.
Nou ja, die zijn altijd deskundig natuurlijk. Maar, maar dus het probleem is, daarom ben ik er dus heel erg voor... om dat probleem, ik kan mijn werk als raadslid niet uit te voeren... om dat gewoon op tafel te leggen in de raad... in overleg met de burgemeester, in een presidium... om te kijken hoe je dat probleem op kan lossen.
Maar toch heel even nog, hè, want bijvoorbeeld dat voorbeeld in Deventer... waarom moet dat nou geheim blijven? De burger mag toch ook weten wat de stadhuisplannen kosten?
Ik ken die stukken ook niet, maar ik kan me heel goed voorstellen...
Nee, dat heel vaak
niet. En als ik ze zou kennen, zou ik er niks over kunnen zeggen. Maar als je bijvoorbeeld van plan bent om een nieuw stadhuis te bouwen... En je wil daar de beste prijs uit de markt halen... als de mogelijke aannemers weten wat de gemeente bereid is... denkt dat het gaat kosten, ja, dan gaat de prijs omhoog. En dan uiteindelijk betekent het dat de gemeente... en wij dus allemaal, of de bewoners van de desbetreffende gemeente... te veel gaan betalen. Dus dat kan echt wel heel regelmatig, die financiële belangen... die spelen en die zijn ook terecht en worden ook geaccepteerd.
Raadsleden worstelen met die geheimhouding. We hielden een enquête en dit zijn de resultaten.
Reporter Radio vroeg in samenwerking met de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden aan gemeenteraadsleden hoe de geheimhouding in hun gemeente is geregeld. Meer dan de helft van de raadsleden heeft problemen met de motivatie die het college van BMW al dan niet geven. Toch moeten de raadsleden vervolgens beslissen of de stukken geheim moeten blijven. Sommige raadsleden geven aan dat dit best lastig is. Dit wordt versterkt door het feit dat een meerderheid van de raadsleden zegt weinig tot geen kennis te hebben van de wettelijke regeling waar de geheimhouding op gebaseerd moet zijn. De wet openbaarheid van bestuur. Uit de enquête komt ook naar voren dat stukken die geheim zijn verklaard vaak geheim blijven, terwijl de noodzaak na verloop van tijd vervalt. 55% van de raadsleden geeft aan dat dit in hun gemeente de praktijk is. Het grootste deel van de raadsleden is er geen voorstander van dat burgers een verzoek om openbaarmaking van de geheime stukken zouden kunnen indienen. De VNG geeft aan dat de gemeentewet zo onduidelijk is dat deze voor meerdere interpretaties vatbaar is. Ze ontvangen veel klachten over de huidige wet, die voor onuitvoerbare regels zorgt. Daarom wil de VNG graag dat de wet verandert.
Ja, we hadden graag ook een reactie gehad van de minister die hierover gaat, Plasterk. Maar die heeft zich onbereikbaar gehouden voor commentaar, inclusief de afdeling voorlichting. Ja. Dat is heel jammer natuurlijk. De VNG wil al verandering, hè? De Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Leo Huberts, hoogleraar bestuurskunde aan de VU. Wat zegt dat?
Nou, het is in ieder geval mooi dat ook via reporter het thema op de agenda staat. We begonnen met integriteit en schenden in de zin van lekken en van vertrouwelijke informatie. Eigenlijk zeggen we nu, het kan ook zo zijn dat informatie vertrouwelijk gehouden wordt, terwijl er helemaal geen goede redenen voor zijn. Misschien zelfs hele oneigenlijke redenen. Dus op het vlak van, nou, wat doen we nou met z'n allen en wat is nou een deugdelijk bestuur en wat moet je nou openbaar maken, niet openbaar maken. Dat zet in feite, dat wordt op de agenda gezet nu. De VNG wil iets, misschien wil BZK iets. Maar tegelijkertijd het is denk ik voor bezinning in dat lokale bestuur heel cruciaal dat dit punt herkend wordt. Dat blijkt ook uit de enquête.
Ja.
Nogal wat raadsleden zien het als een probleem. Iedereen is zoekend, men kent de wetgeving niet precies. BMW wordt soms de maat genomen en gedacht van, nou, ik weet niet of het wel akkoord is met wat jullie doen wanneer het om geheimhouding gaat. Er zijn ook voorbeelden, dat kwam net via Deventer aan de orde. Er zijn ook voorbeelden dat BMW hele goede redenen kunnen hebben om iets geheim te houden.
Ja, maar u zei net, soms is het ook wel discutabel of er goede redenen voor zijn. En dat zeggen die raadsleden zelf ook. Wij twijfelen aan de motivatie. Wat is dan wat moet je daar dan mee? Moet je inderdaad de politiek, dus de meerderheid, dus het gemeentebestuur, burgemeester en wethouders, het maar blijvend laten bepalen?
Ja, kijk, ik denk dat dit systeem, dit is eigenlijk een oud systeem nog, dat dateert van voor de dualisering. In 2002 is de dualisering ingevoerd.
Ja.
Zijn gemeenteraden meer een soort Tweede Kamer geworden? Zijn die verhoudingen anders geworden? Is het politieker geworden? En ik denk dat het goed is om hier nog eens even heel goed over na te denken hoe je dat systeem precies zou willen. Er is ook een andere reden voor. Er zijn een aantal uitspraken van de Raad van State, van de afdeling bestuursrechtspraak, waaruit je kunt concluderen dat tegen zo'n beslissing van de Raad om die geheimhouding te bekrachtigen, dat een raadslid daar weer tegen een bezwaarschrift kan indienen en naar de rechter kan gaan.
Ja.
En daardoor krijg je dus de situatie dat een raadslid tegen zijn eigen raad gaat procederen. Dat raadslid wat u net aan het woord liet, die meneer Elfrink geloof ik, die zei dat ook. En ja, dan krijg je dus een soort juridisering van de politieke verhoudingen.
En dat is ook niet wenselijk.
Dat lijkt mij niet wenselijk. Nee.
Op een ander vlak wordt natuurlijk ook gejuridiseerd. Als het gaat om het lekken, komen we daar toch heel even op terug.
Ja.
We gaan even naar een reportage over iemand die daar wel van is beticht en zelfs daar is voor veroordeeld. Reportage van Wil van der Schans.
Ik heb formeel een strafblad. Ik beschouw het als een geuzenveroordeling, maar ik ben een vechter. Ik ben iemand die, als die tegen de muur wordt gedrukt, echt de bajonet op het geweer schuift en tot de laatste kogel gaat. Ja, en voor mij is het heel simpel. Op het moment dat er tientallen miljoenen weg zijn, verspeeld zijn, zonder dat daar lering van uit wordt getrokken, is wat mij betreft niet veel meer geheim. Ik vind dat dan moet gewoon verantwoording worden afgelegd.
Louis van Kallen, al 28 jaar gemeenteraadslid voor Bergse Sociaaldemocraten in Bergen-op-Zoom. Standvastig, gedreven en ervaren, maar veroordeeld tot in de hoogste instantie voor het prijsgeven van geheime informatie in een kwestie die hij tot op de bodem wilde uitzoeken. We gaan terug naar de plek waar het allemaal begon.
Dit is, noemen wij de haven.
Net aan de rand van de oude stad, hè?
Dit is echt aan de rand van de oude stad, waar eigenlijk de oude stad overging tot het industriegedeelte.
Ja, laten we een stukje doorlopen. Ik zie daar die hele grote schoorsteen staan.
Ja, die schoorsteen blijft gelukkig staan als een soort landmark, noemen dat tegenwoordig. Maar het is natuurlijk een fantastisch herkenningspunt. Nedalco was een alcoholfabriek, een spiritusfabriek, die voornamelijk van bietenpulp alcohol en spiritus maakte. De bedoeling is en was om hier zo'n 2600 woningen te realiseren. Ja, ondertussen zijn de plannen aanzienlijk aangepast. Voor mij was het van het begin helder dat het gewoon niet kon renderen. En het is ondertussen ook tot bijna iedereen anders doorgedrongen dat het een grote vergissing is. Maar ja, als de gronden eenmaal zijn aangeschaft, dan is het heel moeilijk om je plannen zodanig te wijzigen door je en nog wat geld voor de burger overhoudt en nog een beetje gezicht overhoudt.
Dus kunnen wij het terrein op misschien? Of zou dat... Is dat niet mogelijk? Nee. Nee. Dat is dicht, hè? We kunnen er niet op. Ja, deze plannen, wanneer zijn deze plannen gemaakt?
Nou, de eerste plannen zijn in de jaren 90 gemaakt. De raadsvoorstellen kwamen in de jaren, begin jaren 2000. Ik heb toen van het begin van gezegd, het is gewoon niet haalbaar. Als je naar reële cijfers zou kijken. De raad heeft die reële cijfers in die tijd nooit gekregen. Men kreeg een prachtig plan wat ongeveer op kiet uit zou komen. En ja, als ik op een achterkant van een sigarendoosje toen al kon voorspellen dat het niet zou lukken, dan moesten anderen dat ook hebben gekund.
Een prachtig plan, nieuwbouw in de Bergse haven. Zoals zoveel gemeenten wilde Bergen-op-Zoom mee in de vaart der volkeren. Maar hoe beoordeel je zo'n plan als kritisch raadslid? Het ging om grote bedragen en een burgemeester die 42 miljoen meer betaalde voor Nedalco dan zijn ambtenaren hadden geadviseerd.
Ja, mag ik even? Ja?
Ah, dit is?
Dit is onze raadzaal. Ik doe de raadzaal heel vaak op mijn sokken. Ik ben geneigd om mijn schoenen altijd uit te trekken en dan sta ik daar op mijn sokken mijn betoog te houden. Sommige burgemeesters hebben wel eens de neiging om over mij heen te zien en dat lukt ze dan niet echt. Hoe kan het zijn dat een burgemeester een ambtelijk advies krijgt van betaal hooguit 30, 35 miljoen en uiteindelijk bereid is meer dan 70 miljoen te betalen en daarover geen verantwoording aflegt in het hoe en waarom hoe hij tot die besluitvorming is gekomen? Ja, dat vind ik onverenigbaar met mijn rechtsopvattingen. Toen mijn voorspellingen uitkwamen omtrent de verliezen van de Bergse haven, heb ik gezegd van ik wil echt van het naadje van de kous weten. Ik heb zo'n 8 meter dossier doorgespit.
En toen heeft u die kritische vraag gesteld. En er waren geloof ik maar een klein aantal vragen die op basis van die stukken gebaseerd waren.
Nee, alle vragen zijn gebaseerd op de ingelegde stukken. De vragen waar ik op veroordeeld ben, zijn er slechts 2. En die kwamen ook uit, onder andere uit die stukken. Er gebeurde eerst niks. Toen ben ik gaan bellen met het OM en gezegd van, als er niks gebeurt, dan ga ik zelf aangifte doen.
U bent zelf gaan bellen?
Ja, ik ben zelf gaan bellen.
U dacht niet van, laat maar liggen, er gebeurt niks?
Nee. Ik ben gaan bellen en een brief geschreven naar het OM. Aangegeven binnen welke termijn ik wel wat zou willen horen, omdat ik anders zelf aangifte zou doen, wegens het doen van een valse aangifte.
Toen werd ik een beetje koppig.
Toen werd ik opgeroepen voor politieverhoor. Toen gebeurde het weer niets.
Uiteindelijk heeft het wel geleid bij de rechtbank tot een veroordeling.
Ik heb een prachtig vonnis dat erin letterlijk staat dat men niet twijfelt aan mijn integriteit, maar mij wel schuldig vond en geen straf oplegde. Ja, dan ben ik toch ook weer de eigenwijze people en die zegt van schuldig, ik ben helemaal niet schuldig. Ik ga dus in hoog beroep. Ik ging naar het hof en het hof had eigenlijk een houding van, meneer Van der Kallen, wat komt u doen? U bent schuldig verklaard zonder straf. En we verklaren u weer schuldig, maar nu met €500 boete. U, met uw ervaring, en ja, ik heb wel enige ervaring op het gebied van onderzoek en grondexploitatie, had beter moeten weten. Had moeten weten dat, ondanks dat, het geheim zou moeten blijven. Ik vind dat ik gewoon legitiem juist gehandeld heb. Sterker nog, ik vind dat als ik niet gedaan zou hebben wat ik gedaan heb, ik mijn taak als raadslid verzaakt. Ik deed mijn democratische plicht. En dat is mijn opvatting.
Ja. Hoe kijkt de rest van de raad op dat moment eigenlijk tegen die vervolging aan?
Ja, ze vonden het wel handig, want mij werd toch op een aantal onderdelen de mond gesnoerd. Want zolang je niet weet wat je fout hebt gedaan, kan je niet zomaar doorgaan met citeren.
Veroordeeld tot aan de Hoge Raad. Die van oordeel was dat Louis van Kallen zelf had moeten inschatten dat de 2 vragen over Nedalco informatie bevatten die geheim diende te blijven. Na maanden beraad heeft hij onlangs besloten door te gaan naar het Europese Hof. Standvastig als hij is.
Ik ben echt van het type, ik schuif de baai net op het geweer en ik zie wel waar ik eindig. Ja, dat is toch anders. En ja, ook de aangifte zelf beschouw ik echt als een politieke aangifte die niet in een samenleving als de Nederlandse zou horen. Anderzijds zegt iedereen, of de massa, jij bent schuldig bevonden, dus het zal wel waar zijn. Best hard in de zin van moest uit een heleboel rekenkamercommissies, waarin gewoon in de veroordeling staat van als je veroordeeld bent voor een strafbaar feit, voor een misdrijf, want dit is een misdrijf formeel, Ja, dan krijg je automatisch ontslag. En politiek, maar dat was politiek, heb ik mijn functie bij het, in het waterschap, als DB-lid bij het waterschap, op moeten geven. Omdat de VVD mij niet meer zou steunen. En dat doet nog het meeste zeer, hoor. Want dat, ik ben echt een waterschapsbestuurder. Ja, dus als DB-lid, dat is een halve baan, een zeer behoorlijk betaalde halve baan. Mijn inkomen halveerde. Door, als direct gevolg van de veroordeling. Ja, dus, dat doet al zeer. Ja. Ik kan het leiden, dus het doet niet echt zeer. Maar mentaal is het toch even iets waar je zegt van... wat ik nou gedaan heb, is dat maatschappelijk echt zo erg? Kijk, en ik maak er geen punt van. Dat hoort gewoon bij het politiek bedrijf. En dat is het risico wat je neemt. En tot zekere hoogte is dat bewust. Ja. Maar ja, het doet wel zeer.
Het doet zeer bij het raadslid dat veroordeeld werd voor het gebruiken van informatie in een raadsvraag, waarvan hij dus volgens de hoogste rechtsinstantie zelf had moeten inschatten dat het geheim was. Hoogleraar bestuurskunde Leo Huberts, is dat niet wat ingewikkeld?
Dat is wat ingewikkeld, zeker als dat niet de kwalificatie geheim bij stond. Aan de andere kant horen we een gedreven, politiek gedreven raadslid. Ik weet niet of u hem de vraag heeft gesteld, wist u het echt niet? Wist u toch ook niet zelf op het moment dat u over begon dat het om geheime stukken ging? Nu wordt het van de buitenkant hem toegeschreven.
Nou ja, je kunt ook zeggen, als het niet duidelijk is, mag je het als raadslid gebruiken.
Dat zou je kunnen, maar goed, dan heb je ook wel een eigen verantwoordelijkheid af te wegen natuurlijk. Maar de kern is natuurlijk of het hier gaat om stukken die geheim dienen te blijven. En of als stukken geheim zijn, of raadsleden dan toch niet bepaalde marges moeten hebben om daar hun controlerende taak, als ze die uit willen oefenen, via deskundige of anderszins, om die uit te oefenen.
Ja, om de vraag over te stellen. Wat hij deed.
Om de vraag over te stellen, al is het verhuld, en je zou moeten kijken hoe dat werkt. Kijk, geheim is geheim.
Ja, maar het klinkt me toch allemaal een beetje moeizaam in de oren. Kijk, we hebben toch een democratisch bestuur, ook op gemeentelijk niveau. Ja. Deze gemeenteraad, dit zijn allemaal amateurs. Ja. Die mensen moeten dat in hun vrije tijd in feite doen. Die komen met ingewikkelde kwesties in de aanraking. Zoals de aanleg van een nieuwe woonwijk of een plan in elk geval met een oud fabrieksterrein. Nou, er wordt gezegd, ja, dat kost in de 30 miljoen. Uiteindelijk loopt het helemaal uit de klauwen. Alles blijft geheim. Dat is toch onmogelijk?
Als alles geheim zou blijven, is het onmogelijk. Alleen, de vraag... Mijn stelling is simpel. Sommige dingen moeten geheim blijven en soms worden dingen geheim gehouden terwijl dat niet deugt. Wie moet dat nou beoordelen? We hebben openbaarheid en transparantie als een belangrijke bestuurlijke waarde voor de kwaliteit van ons bestuur. Maar we hebben ook democratie en democratisch gehalte en rechtmatigheid en effectiviteit. En te midden daarvan moet die afweging gemaakt worden. Vooralsnog te toetsen door de rector zou ik zeggen, wanneer die meerderheid van de raad zegt, dit is een punt waarom we alle goede redenen hebben om dat geheim te houden.
Ja.
Dat het enige, dat uiteindelijk de toetser is in dit soort van gevallen. Maar als daar
jawel, maar de meerderheid in de gemeenteraad zal de burgemeester en wethouders steunen in hun verzoek voor geheimhouding. Want daar zit de meerderheid van de partijen in. Dus het is een coalitiesysteem.
Ja.
Dus als het in de Tweede Kamer ook gaat. Ja. Dan laten hun eigen wethouder niet vallen.
Dat is de democratie. Voor een deel.
Ja, maar in een rechtsstaat is het ook zo dat de rechten van de minderheden worden beschermd.
Terecht, en het heeft er volkomen terecht in. Maar ik plaag wat om juist aan te geven dat wanneer een meerderheid steeds oneigenlijke motieven wordt aangevreven. Dus als die meerderheid het geheim wil houden en die gaat akkoord met het argument van BW, is het om de coalitie overeind te houden vanwege machtspolitiek. Eigenlijk is het deugd niet, maar het is een meerderheid. Terwijl als de minderheid zegt van het moet openbaar, dan stellen we niet de machtspolitieke bedoelingen of de politieke achtergrond. Dan hebben we het over transparantie op zichzelf. Mijn stelling is dat geheimhouding soms goed is, transparantie soms goed is. En dat we dus met z'n allen, en dat is wel het mooie van deze uitzending en dit thema, dat dingen ook geheim gehouden kunnen worden om oneigenlijke redenen.
Ja. Ja?
Maar dat het ook sprake is van politiek en afwegen van belangen en democratie.
Ik zie u een beetje weifelen. Deze manier blijft het de politiek.
Ik ben het helemaal eens met meneer Huberts.
Heb ik uw lichaamstaal verkeerd geïnterpreteerd? Nee, maar we horen dus wel ook uit de enquête dat raadsleden zelf niet altijd denken in te kunnen schatten. Ja, moet dit nou geheim blijven? Is dit nou een geheim stuk? Ja. Dus er is onduidelijkheid over.
Nou ja, dat laat zich vrij makkelijk oplossen. Dan vraag je het. Dan vraag je toch gewoon aan het college of aan de griffier, is dit vertrouwelijk of niet? Ik bedoel, de wet zegt, heel simpel, je mag iets wat geheim is waarvan je het weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat het geheim is.
Ja, nou, redelijkerwijs is dan altijd.
Je weet wel hoe het ongeveer werkt. Dus je weet echt wel meestal dat er
maar
iets
wat is
aan
dan redelijkerwijs? Want u kent die wet van haver tot gort. is dat altijd dat als het om bouwkosten gaat bijvoorbeeld, dan is het stempel erop geheim?
Nee, maar je kijkt gewoon aan hoe komt het raadslid aan het desbetreffende stuk. Ik begrijp, in dit geval mocht hij het bij de gemeente inzien. Dus er was al discussie over.
Het is niet verstrekt, bedoelt u?
Het is niet aan hem verstrekt. Nee. En de rechter heeft aan de hand van alle feiten geoordeeld dat in dit geval hij had moeten weten.
Ja.
En mijn idee zou zijn, als je dan twijfelt, vraag het dan.
Dus op dit punt behoeft de regelgeving geen aanpassing?
Nee, ik denk dat dit een vrij duidelijke regelgeving is.
Ik denk dat de politiek-bestuurlijke discussie ook op lokaal niveau aanpassing behoeft. Nu zijn wij coalitie, hebben we de meerderheid. Misschien na de volgende verkiezingen niet meer. Laten we met z'n allen nu eens als raad het thema vertrouwelijkheid van informatie op de agenda zetten. En laten we eens los van die ene casus of dat ene gedoe, laten we eens kijken of we niet met z'n allen ook de taak, de democratie kunnen versterken en de controlefunctie van de raad kunnen versterken door eens te kijken onder wat voor soort van omstandigheden. En elkaar daar ook op aanspreken, ook al zijn we oppositie of coalitie.
Ja, wat u zegt net wel
criteria,
zelf.
Of die criteria opgaan.
In een heel aantal gevallen is het zonneklaar dat iets geheim moet blijven. Ja. Want anders gaan commerciële partijen ermee aan de haal. Maar er zijn ook wel voorbeelden aan te duiden waarbij er misbruik is gemaakt. Waarschijnlijk om politieke redenen van het geheim houden. Hoe pak je die?
Of nog erger redenen, als BMW, als er een wethouder is voor ruimtelijke ordening die hele goede contacten heeft met een projectontwikkelaar of zelf vastgoed bezit heeft of op een of andere manier zelfs een privébelang kan hebben om alles achter gesloten deuren af te wikkelen.
Ja.
Er kunnen allerlei oneigenlijke redenen een rol spelen.
Hoe pak je dat aan? Want dat kan toch onder de dekmantel van die meerderheid in de gemeenteraad blijven, terwijl er wel een publiek belang is om het openbaar te krijgen.
Maar als je met z'n allen afspreekt dat dat soort van redenen logischerwijs nooit reden mogen zijn. Of dat je nu in de oppositie zit of in de coalitie zit. En dat je probeert juist ook zicht te krijgen op wanneer wel. Wanneer de duidelijke.
Dus als je het omschrijft, dan kan je als raadslid ook zeggen: ik ben niet aan geheimhouding gebonden, want dit valt onder de richtlijnen die we hebben afgesproken. Dus we mogen hier gewoon over praten, Erik Dahlen.
Nee, als kijk,
dat zou je kunnen afspreken, bedoel ik. Dus de discussie van Hubert.
Ik denk dat bij die discussie over het voorbeeld van die wethouder die mogelijk een eigen belang heeft, daar is een specifieke rol voor de burgemeester weggelegd. Want die moet op
de integriteit. Ja, maar dan krijgen we de burgemeester weer. De raadslid moet ook gesteund worden.
De partijen. En die moeten natuurlijk wel naar de integriteit kijken. De burgemeester heeft daar ook een specifieke rol in binnen het college.
Maar het gaat om meer dan transparantie dan. Hè? Je moet ook ingrijpen of de dingen nog geheim blijven of niet geheim blijven. Er past een rol voor de burgemeester om de integriteit van het bestuur te behartigen. Ja. En een van de redenen, kijk, en als dat de reden is om geheim te houden en niet openbaar te maken, dan moet iedereen tegen elkaar kunnen zeggen: hier zijn oneigenlijke redenen in het spel.
Precies. Oké, helder. Dank u wel. Hoogleraar bestuurskunde aan de VU, Leo Huberts. Huberts!
Gaat goed.
Ja, het is, ik wil het mooier maken dan het is eigenlijk. En plaatsvervangend landsadvocaat Erik Dahlen, heel hartelijk dank dat u hier was.
Graag gedaan.
Reporter Radio.
Sinds in België 3 kerncentrales moesten sluiten, wordt het energietekort steeds nijpender. Er werd een nationaal afschakelplan bedacht waarin verschillende regio's om beurten tijdelijk zonder stroom komen te zitten. Reportage vanuit België.
De kans op stroomtekort deze winter is reëel. De Vlaamse overheid is daarom vandaag een campagne gestart om ons zuiniger te laten omspringen met onze elektriciteit.
Vanaf vandaag brengen we in het weerbericht op onze weerinfokaart een extra pictogram, de stroomindicator. Voor vandaag is dat de kleur groen, maar we hebben ook nog andere kleuren.
De stroom zal maar enkele uren gecontroleerd afgeschakeld worden. Maar de Vlaamse gemeenten hebben alvast
oranje, rood of misschien ook wel zwart.
Het zou er nu toch wel eens echt van kunnen komen. Een geregisseerde stroomonderbreking in delen van België om te voorkomen dat er een algehele blackout optreedt in het elektriciteitsnetwerk.
Er gaat niets wat op elektriciteit moet werken nog werken. Niets.
Verslaggever Luc Pauwels van het VRT-journaal volgde de dreigende kortsluiting in de Belgische elektriciteitsvoorziening al jaren. De Belgen zijn voorbereid, zegt hij, maar niemand weet wat er precies gaat gebeuren als de afkoppeling werkelijk plaatsvindt.
De straatverlichting valt uit, verkeerslichten vallen uit, de verlichting thuis valt uit, slagbomen van treinen vallen uit, die gaan in waakstand, die gaan naar beneden, waardoor je dus ook verkeerschaos krijgt. Want de auto's staan te wachten voor slagbomen die 3 uur lang niet meer gaan werken. Dus dat is een complete chaos.
Maar de Vlaamse gemeenten hebben alvast werk nog moeite gespaard om zich goed voor te bereiden. 95% van alle risicogemeenten heeft een noodplan klaar. Luc Pauwels trok naar Essen.
Je hoort het ook, de mensen praten erover op straat, hè. Ik ken persoonlijk mensen die zeggen, we hebben een elektrische verwarming en we hebben een soort van gaskacheltje gekocht. Dat we dan, wanneer we 3 uur zonder stroom zitten, typisch koude winteravonden, donker, dat we ons toch kunnen verwarmen. Je hebt mensen die denken aan fameuze noodgeneratoren. Eigenlijk zijn een soort van grasmachines met diesel die je dan aanzet en die afhankelijk van hun grootte je koelkast kunnen een aantal uur doen werken tot je volledige woning. Maar je volledige woning, dat is voor een gewone mens eigenlijk niet doenbaar. Dat zijn dan heel grote vrachtwagens met van die noodgeneratoren op die verschrikkelijk veel kosten. En vooral dan als je ze moet gaan huren op een piekmoment. Ja, dat is vraag-aanbod. Hè. Die ga je aan blauw betalen.
En is dit dan het niveau waarop zoiets de hele dag al klinkt?
Ja, ongeveer. Ja. In functie van de grootte, deze is wel een hele kleine, maar een grotere diesel zal misschien nog iets meer lawaai maken. Ja.
Maar dan concludeer ik gelijk, dat is een hele tijdelijke oplossing, hè?
Het is open voor de buurman, ja.
Merkt u nou dat u veel meer van die dingen verkoopt dan voorheen?
Ja, de 3 laatste maanden hebben we zowat 6-7 keer de aantallen verkocht wat we normaal doen.
Ja, laat een stap terugnemen, want hoe goed u ze ongetwijfeld ook produceert, je gaat ze wel ruiken, hè, op een gegeven moment.
Ja, we gaan het misschien stilleggen.
Serge Pechet van generatorfabrikant SDMO beleeft gouden tijden.
Hallo.
Carol aan Nieren.
Oké, ik kom naar beneden. Kom maar naar binnen.
Zijn afnemers zijn mensen die niet zonder stroom kunnen of willen zitten.
Ik ben Karel Willemme, ik woon hier in Merksem in Antwerpen. En ik heb zo'n noodstroomgenerator gekocht. Kijk, hier staan een aantal computers. Dat is eigenlijk het zenuwcentrum van het bedrijf.
Ja.
Kijk, u ziet hier allemaal papiertjes eraan hangen.
Ja.
Computers niet verplaatsen, niet aanraken enzovoort. Dat zijn servers. Nou, als dus op een bepaald moment de stroom even wegvalt. Nou, er staan hier dus ook weer 2 van die backup dingetjes. Nou, dan heb ik dus ongeveer voor een minuut of 2-3... heb ik nog tijd voor die accu leeg is, want die houdt het natuurlijk niet. Maar tegen die tijd is die stroomgenerator dan opgestart en dan loopt alles lekker verder.
Zo, hé.
Ik zou het kunnen simuleren dat de stroom uitvalt. Dat heb ik ook al eens een paar keer gedaan. En dat vind ik ook wel leuk. En dan zeggen die gewoon hoofdschakelaar af. En dan is het wachten. En ik denk, ik geloof dat het 12 seconden is en dan gaat het met zichzelf starten. Maar dat is gewoon heel leuk.
Doet hij gewoon af en toe voor de lol?
Ja, ja, ook maar 1 keer per jaar, maar ik vind het wel leuk, ja.
Hij mag nu alweer af, kan dat
ook? Ja, ja.
Dus de eerste dag zal men verspreid over het hele land een groep gemeenten uitleggen. En de tweede dag legt men dan een andere groep gemeenten uit.
Het Nationale Afschakelplan voorziet erin dat vitale infrastructuur zoals politie, brandweer en ziekenhuizen, maar ook Luc Pauwels eigen VRT, van stroom voorzien blijft. Maar de rest van het land blijft niet gespaard.
Er zijn in Vlaanderen 221 gemeenten die zullen getroffen worden.
Gemeenten proberen op hun eigen manier de stroomonderbreking op te vangen of solidair te zijn met de rest van het land. Dat leidt soms tot nogal naïef aandoende plannen. In Tessenderlo bijvoorbeeld wordt de thermostaat van het zwembadwater een graadje lager gezet. Goik en Herne zoeken een oplossing voor de koeien. Die worden namelijk elektronisch gemolken. En Herstappen meldt dat er geen problemen met verkeerslichten zullen komen, want er staan er geen.
Want daar zie je bijvoorbeeld, als ik dan concreet het voorbeeld van mijn gemeente neem, daar loopt een grote belangrijke gewestweg door, die een oprit- en afrittencomplex heeft met een autosnelweg. 1,5 kilometer verder ligt er een grote spoorlijn met een slagboom, die 3 uur lang zal stilstaan in de avondspits. Al de mensen die naar huis rijden, het gaat files geven tot in Brussel. Het is het beleid dat die onzekerheid en dat slecht investeringsklimaat heeft gecreëerd, waardoor er nooit nieuwe productie is bijgekomen.
En de vraag is niet of dat zal gebeuren, de vraag is wanneer zal zoiets gebeuren.
Dan zit je als politiek wel met een probleem.
En daar moeten wij de vruchten van plukken. En helaas, dat zullen rotte vruchten zijn.
Hoe het in België tot een nationale kortsluiting heeft kunnen komen is een ontluisterend verhaal met een lange geschiedenis. VRT-journalist Luc Pauwels zag het al jaren geleden aankomen.
Het meest fundamentele is dat men oudere steenkool en gasgestookte centrales de voorbije 10 jaar massaal is gaan uitleggen en letterlijk tegen de vlakte heeft gegooid. Daarvan komt dat stroomtekort. En men was zich daar al aan op het voorbereiden. Komt er nog bij dat de regering een beslissing heeft genomen in 2003. We gaan uit de nucleaire energie stappen, uit de kerncentrales. En dat de eerste die gingen sluiten in dat plan over een paar maanden dichtgaan. Men wist toen al, dit gaat problemen geven. Men had een strategische reserve, heet dat dan, in het leven geroepen. Dat waren eigenlijk 2 gasgestookte centrales die de uitbaters wilden sluiten omdat ze te duur waren geworden. De regering heeft gezegd, je mag die niet sluiten. Maar dan kwam daar plots bij dat 3 van onze grote centrales in de problemen zijn geraakt. 3 van de grootste elektriciteitscentrales, 3 kerncentrales, vallen uit. 2, omdat er scheurtjes in het kernreactorvat zijn vastgesteld. En 1 waar er heel waarschijnlijk een sabotage is gebeurd. Ja, en dan komt er een winter aan en we hebben al tekorten, nog eens 1000 megawatt weg. En dan is heel de zaak eigenlijk met een versnelling, wat eigenlijk aan de gang al was, opengebarsten. En heeft men gezegd, dat ondergrondse probleem komt nu plots en heel veel sneller naar boven.
Goedenavond, dames en heren. Welkom bij deze panorama. U krijgt opnieuw waar voor uw geld.
Op 6 maart 2011 kwam het Belgische onderzoeksprogramma Panorama met een reportage waarin de huidige elektriciteitsproblemen al werden voorspeld.
In elk geval valt er rekening mee te houden dat ook bij ons de stroom wordt afgesneden als ons elektriciteitsbeleid niet gauw verandert. Tot die bouwde conclusie komt Panorama na een grondig onderzoek. Een reportage van Luc Pauwels en Mark de Visser.
Als er niet voldoende elektriciteit is, dan is 1 lamp voldoende om het net te doen instorten. En dat zal Elia niet doen gebeuren.
De kleine gebruiker eerst, kleine gemeenten, rurale gebieden zullen inderdaad van de stroom afgesneden worden. Want er is duidelijk, en dat wijzen studies uit, dat wijzen prognoses uit, dat dit scenario zich zal voordoen. Alleen weten we niet wanneer.
Het probleem is dat onze regering nooit duidelijk heeft gecommuniceerd, onze verschillende regeringen. Al in 2003, toen die wet op de kernuitstap is gestemd, dan heeft men een opening gelaten. Men heeft gezegd, kijk, ze moeten dicht, in principe, na 40 jaar, behalve wanneer er dan een stroomtekort zou zijn. En dan krijg je een aantal jaren later een regering die zegt, nee, ze moeten niet dicht, ze mogen langer open blijven. Een paar jaar later een regering die zegt, nee, ze moeten toch dicht. Dus iedereen wordt horndol die op die Belgische elektriciteitsmarkt wil investeren. Hè? Onzekerheid, dus men investeert niet. Nee. Aan, uit.
Het Belgische energiebeleid faalt op alle fronten. Terwijl de kolen- en kerncentrales worden gesloten, komt ook de hernieuwbare energie niet van de grond.
Er gaan 7 windmolenparken komen, er zijn op het moment 2,5 gebouwd. Maar men wacht met de uitbouw van de andere parken, omdat ook daar een capaciteitsprobleem is. Men krijgt die stroom niet landinwaarts, omdat er niet genoeg grote kabels liggen, hoogspanningslijnen. En dit is een project waar men al jaren over praat, om die missing link te leggen.
Dan blijft nog maar 1 weg over. Stroomimport. Frankrijk draait op kerncentrales en Duitsland heeft zijn energiewende gehad. Beide landen exporteren stroom naar België. Maar niet genoeg. Nog een fragment uit Panorama.
Zo lopen er internationale lijnen van Duitsland naar Nederland, Denemarken, Polen, Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Frankrijk en Luxemburg. Maar niet naar België.
Wij hebben geen directe verbinding met Duitsland. Dus die lijn gaat moeten gelegd worden. Maar dat kost jaren. Dat moet door natuurgebied. Ik kan me voorstellen welke discussies daar komen. We hebben die gewoon niet.
Maar in Nederland staan er heel veel werkloos. In Eemshaven staan er een aantal. Eentje van RWE, eentje van Nuon. Er staat bij Maasbracht, vlak bij de grens, een hele grote centrale. En die zijn niet in gebruik vanwege de economische crisis. Toen was die stroom niet eens meer nodig. Jullie hebben nu een acuut stroomtekort. Waarom niet die stroom importeren?
Dat is een vraag die direct naar boven is gekomen, maar dat betekent dat je hoogspanningslijnen moet hebben, kabels om die stroom naar hier te brengen. En die zijn oververzadigd. Dus men krijgt die stroom, hoeveel er ook ligt in Nederland en hoeveel centrales men daar ook zou willen aanzetten. Precies op die piekmomenten zijn die lijnen al volledig belast met stroom die we sowieso nodig hebben. Die kan er gewoon niet meer bij.
België lijkt zichzelf ingekapseld te hebben in haar eigen stroomkabels. Maar dat wist men in 2011 ook al. Hoe waren de reacties toen? Luc Pauwels.
Dat was een schok voor de energieministers. En we hebben er vier, want wij zijn een federale staat die dan voor het eerst blijkbaar na die panorama in paniek een staten-generaal over de energie hebben bij elkaar geroepen. Die zijn van het eerst met vier samen gaan zitten. Maar in de praktijk zie ik dat er niets gebeurd is. De situatie is nog verergerd. Er zijn sinds die panorama nog altijd steenkool- en gascentrales gesloten, waardoor dat tekort dat er toen al was nog eens toegenomen en de situatie nog eens verslechterd.
Greta, mag ik even binnenkomen? Ik heb hier iemand bij van de Nederlandse radio.
Oei. In Ravels, bij de Nederlandse grens, loopt Bob van de Putten van Home Onze Lieve Vrouwen van de Kempen zijn rondje. Verpleeghuizen zijn ook opgenomen in het afschakelplan. Vorige week zaterdag werd het woonzorgcentrum getroffen door een stroomstoring. Geen afkoppeling, maar kortsluiting.
In 5:50 werd ik plots wakker. En het was alles zo donker aan de cyclicht. En dan was ook alles donker op straat. Ook de straatlichten waren ook allemaal weg toen. En toen hoorde ik deuren open bij André. Die was ook aan zijn deur ontrommelen. Ja. En die komt buiten kijken en ik had mijn pillamp al vast.
Ja.
Ik had mijn pewaar aangedaan en mijn pillamp. Ik was direct buiten gegaan en ik dacht...
Maar er is hier toch noodverlichting op in de gang?
Oh, ja, die zijn er wel, maar die werken niet. Alsjeblieft, laat dat nazien. Want dat ginder was er licht in de gangen. En hier was alles dood.
Geen verwarming, geen warm water, geen verlichting. Ja, de keuken, het bereiden van warme maaltijden is niet mogelijk. Oproepsysteem functioneert niet. Telefonie valt weg.
Telefonie valt ook weg?
Ja, die valt na een tijdje ook weg. Niet onmiddellijk. En dan natuurlijk heel het computergebeuren. Heel het ICT-verhaal. Wij krijgen hier wekelijks enkele voorstellen van offertes voor een noodgenerator. Maar goed, dat is een gigantische investering. Dus budgetair is dat een heel moeilijk verhaal. Zeker als je dan bekijkt van de tijd die je dat gaat nodig hebben. Dus gaan wij bijvoorbeeld het verhaal van verlichting oplossen door zowel onze personeelsleden als onze bewoners in te schakelen naar een zaklantaarn.
Wat vindt u daarvan?
Ja, wat vind ik daarvan? Ik vind dat een beetje gek dat in 2014 een West-Europees land geconfronteerd wordt met een stroomtekort.
Het is allemaal gokken. Gaat dit voldoende zijn? Dat weet eigenlijk niemand. Omdat je ook niet weet in hoeverre de bevolking daarin gaat meestappen. Het is bekend in de Verenigde Staten heeft men in, geloof ik, 2003 een enorme, echte blackout gehad. Waar tientallen miljoenen mensen, ik geloof 2 dagen zonder stroom, zaten in New York, compleet zonder stroom. En daar is men beginnen te plunderen. Dus dat zijn de gevolgen van die elektriciteit die eigenlijk de ruggengraat van elke moderne samenleving is geworden. Hè?
Nou, dat werd dus 3 jaar geleden al voorspeld door Panorama, tekende Sander Bartling nog maar eens op. Vooralsnog heeft iedereen, ook in Vlaanderen, dit kunnen volgen, dit programma. Wilt u reageren overigens? Het hoeft niet per se vanuit Vlaanderen. Graag ook vanuit Nederland. reporterradio@kro-ncrv.nl met uw tips, reporterradio. @kro-ncrv.nl. Zometeen praat Koen Verbraak met iemand die alles weet over